Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 147. Laat Heeren lof ten hemel reizen. 147, het eerste vers. We lezen het woord Gods uit het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie. We lezen daarvan de verzen 21 tot en met 35. Lucas 2, de verzen 21 tot en met 35. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden, en ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij samen bidden. Genadige God, gij geeft ons ook deze zondagavond kerkdienst. We mogen opnieuw in uw huis zijn en opnieuw rondom uw woord bijeenkomen. En er is opnieuw een woord van u. Heere, gij hebt steeds maar weer, hele jaar door en op deze dagen in bijzonder, bemoeienissen met ons. En gij wilt ons ervan overtuigen. Niet alleen ervan op de hoogte stellen, maar er ook van overtuigd doen zijn dat gij gedacht hebt aan uw genade. Dat gij uw Zoon in deze wereld gezonden hebt. En dat hij Jezus heet, omdat hij gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Gij wilt ons die boodschap steeds weer opnieuw doen horen, Heere. En wat hebben we het ook nodig om daar iedere keer weer opnieuw bij bepaald en aan herinnerd te worden. Wij die zo makkelijk vergeten. Zeker de geestelijke dingen. We onthouden wel veel. En we zijn ook wel met veel dingen bezig en in veel dingen geïnteresseerd. Maar de geestelijke dingen verdwijnen zo gemakkelijk op de achtergrond, Heere. En zeker als wij nog vreemdelingen van uw genade zijn, dan hebben we ons hoofd en ons hart vol met allerlei dingen van dit leven, van het vergankelijke leven, van het leven dat voorbij gaat, zoals ook de tijd voorbij gaat, zoals ook dit jaar bijna weer voorbij is, zo is straks ook ons leven voorbij. En toch zijn we daarmee bezet en daar zijn we mee bezig en het lijkt wel alsof er geen belangrijke dingen zijn. Maar ook als wij u door genade hebben leren kennen, Heere, dan kleeft onze ziel ook toch nog weer zo menigmaal aan het stof. En dan zijn we toch ook nog weer zo vaak, bijna uitsluitend of misschien wel helemaal uitsluitend met de vergankelijke dingen bezig. En daarom, wij moeten er iedere keer weer door u aan herinnerd worden. En ge doet dat ook, gelukkig Heere. Gij houdt rekening met onze zwakheden en met onze verkeerdheden. En gij geeft telkens maar weer die boodschap van uw genade. En u laat het klinken in onze oren. En u wordt niet moede om het ons te zeggen en het ons toe te roepen dat buiten Jezus geen zaligheid is. En iedere keer weer bepaalt u er ons bij, Heere, dat alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar nu moeten we er ook nog van overtuigd raken dat dat inderdaad zo is. Het moet zo de overtuiging van ons hart worden dat wij dat kind van Bethlehem, die zaligmaker van zondaren, niet meer kunnen missen. Maar dat we ertoe gedrongen worden, keer op keer, om tot hem de toevlucht te nemen. Heer, het moet ook nog een keer komen tot een waarachtig geloof in dat onfeilbare woord. En tot het in het geloof ook omhelzen van de aangeboden verlossing. Zovelen als hem aangenomen hebben, staat er in uw woord, hebt gij macht gegeven kinderen Gods te worden. Heren, daar moet het dan toch, zal het met ons wel zijn, een keer toe komen. En dat moet ook iedere keer weer beleefd. En daarom door uw genade ook vernieuwd worden. Wij bidden van u, Heren, dat gij door uw Heilige Geest ons onderwijzen wilt. Ook vanavond, als het kerstevangelie opnieuw voor ons ligt. En als het opnieuw tot ons gesproken mag worden, die boodschap van dat kind, Maria's kind, uw enig geboren en veelgeliefde zoon. Mens uit de mensen, zijn broeders in alles gelijk geworden. En toch sterker dan de mensen. God uit God, licht uit licht. Zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Zijn uitgangen zijn uit Bethlehem. Heren, dat mysterie verstaan we nooit. Leer het ons aanbidden. Daarin ligt onze zaligheid. En nergens anders in. Dat gij het zo bestuurt, zo gedaan hebt. En dat uw zoon menselijk vlees en bloed wilde aannemen. Dat hij geboren is uit een vrouw. Dat hij geworden is ook onder de wet. Om degene die onder de wet waren te verlossen. Opdat we de aanneming der kinderen zouden verkrijgen. Zegen ons, Heere, bij de prediking van uw woord. Zegen ons ook als het sacrament in deze kerkdienst wordt bediend. Als de heilige doop zal worden toegediend aan een tweetal kinderen, geboren in de gemeente, zeker ook in de gezinnen. Maar als kinderen der gemeente behoren ze nu ook in de gemeente gebracht te worden. En bij het doopvont aan u de Heere te worden voorgesteld. Om zo ook uw teken, uw verbondsteken en zegel te mogen ontvangen. En dat herinnert ons aan wat er met ons gebeurd is. Dat zal toch van de meesten van verre weg, de meesten van ons, wellicht wel van alle van ons gelden. Dat ook wij een keer, als baby, of mogelijk op latere leeftijd in uw huis gekomen zijn bij het doopvont. Als kleine kinderen daar gebracht, zonder dat we het ons kunnen herinneren. Misschien op latere leeftijd door een eigen keus tot dat sacrament gebracht. Maar heren, u hebt het in het leven van alle die dat teken hebben mogen ontvangen zo nadrukkelijk gezegd. Ik ben de Heere, uw God. Zijn wij nu die God al te voet gevallen? En hebben wij u als de enige en ware God, als de zaligmaker van zondaren ook al nodig gekregen? En kregen we dat bloed waar het doopwater van spreekt al nodig? Heren, dat is de vraag waar gij ons allemaal voor plaatst. En gelukkig als we dan mogen zeggen, ja, dat is de vrucht van de prediking hoorbaar en zichtbaar in mijn leven geworden. Dat ik de Heere niet meer missen kan. En dat ik het buiten en zonder dat bloed van Christus niet meer stellen kan. Maar als we het er nog wel zonder doen, Heere, dan is de doop vanavond voor ons allen nog weer een aansporing. Een vermaning om toch niet te rusten. Voordat we datgene wat in de doop betekent en verzegeld werd ook persoonlijk deelachtig mogen worden. Gedenk de ouders die hun kind hier in de kerk brengen. En aan wie gij deze kinderen hebt willen toevertrouwen. Gedenk ons allen, Heren, naar de grootheid van uw goedheid. En dan weet u wat er in ons hoofd, dan weet u wat er in ons hart om kan gaan. Welke zorgen we misschien ook meegebracht hebben naar de kerk. Zorgen van allerlei aard. Zorgen omtrent gezondheid. Zorgen omtrent geestelijke moeite. Heren, wij bidden van u dat u in uw gunst ons een ogenblik boven al die aardse zorgen en moeite uit wilt doen zien. Opdat wij dat heil waar het woord van spreekt en waar het sacrament van gewaagt, mogen zien als het onvergankelijke en eeuwig blijvende en het meest noodzakelijke, ja, het ene nodige. Gedenk ons, Heren, en vergeef al onze zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Over tot de bediening van de heilige doop aan een tweetal kinderen. En om daartoe te komen zal ik u eerst het betreffende formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testamenten in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen uw antwoord, vader en moeder Bom? Vader en moeder But. Met smart zult gij kinderen baren, zo heeft de Heere gezegd tot de vrouw na de val. En niet alleen gaat de geboorte van een kind met smart gepaard, maar je kunt bij de geboorte van een kind ook zorgen hebben. Niet alleen als het om de gezondheid gaat, dat is niet altijd het geval. Soms mag er grote dankbaarheid zijn als wij een kind ontvangen dat in alle opzichten, zoals wij kunnen zien, zoals de dokter kan zien, wel geschapen is. Het gebeurt niet altijd dat je dat van je kind kunt zeggen. Er zijn soms ook inderdaad direct al zorgen omtrent de gezondheid van een kind. En als je denkt aan het groter worden, hoe het dan zal gaan. Maar afgedacht nog daarvan, als er een kind geboren is, dan kunnen wij ook op een andere manier. En het zal toch eigenlijk wel zijn als ouders dat beseffen, op een andere manier zorgen hebben omtrent onze kinderen. Want we hebben dat gelezen en het is toch nogal wat dat onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. Afgedacht nog of ze lichamelijk helemaal gezond zijn, maar dit is de werkelijkheid van elk kind, ook van de twee die vanmiddag vanavond gedoopt worden. In zonden ontvangen en geboren. En daarom, en ik zei het is nogal wat, daarom kinderen des toorns, die buiten staan, buiten het rijk van God. En die buiten zullen blijven, tenzij ze opnieuw geboren worden. En hoe dat kan, het zou hier niet staan als het niet door God als een mogelijkheid gegeven is, de nieuwe geboorte. We zouden er nooit over kunnen spreken als God er niet eerst over gesproken had, dat er een mogelijkheid is om opnieuw, om voor een tweede keer geboren te worden. En dat kan door het werk van de geest. Maar die geest is een verworven geest. Die geest is verworven door hem van wie dit niet gezegd hoefde te worden. In zonden ontvangen en geboren. Van wie dit niet gegolden heeft. Een kind des toorns. Die buiten het rijk van God stond. En van wie toch gezegd wordt dat hij onder de toorn van God is neergedaald in de buitenste duisternis. En die zich vrijwillig buiten het rijk en de gemeenschap van God heeft laten plaatsen. Vanwege zijn werk, vanwege dat kind van Bethlehem, is het mogelijk dat een zondaar wedergeboren wordt door de Heilige Geest. En dat uw kinderen ook nog een keer geboren zullen worden. En dan als een volmaakt gaaf schepsel. Nog niet direct hier zichtbaar, maar wat uit God geboren is, dat zondigt niet. En wat uit God geboren is, dat zal straks wat de ziel betreft en wat het lichaam betreft volmaakt gaaf zijn. God geve u en hij geve uw kinderen die genade van de nieuwe geboorte als vrucht van het werk van de zondeloze en toch tot zonde gemaakte Christus. Gemeente, wij zingen uit de 8e psalm, het 2e vers. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingenmonden. Psalm 8, vers 2. Pieternella Jacoba, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Arendje Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen Psalm 105, het vijfde vers. We sluiten de doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, u ontvangt gelegenheid om de Heer uw gaven te geven. Er zijn twee collecten, één voor de diaconie, dat is de eerste, en de tweede voor de bouwkas. En wij gaan zingen uit de 22e psalm, het 5e, het 15e en het 16e vers. Psalm 22, vers 5. Gij immers, Heer, gij zijt het, door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. Vers 15, wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. En 16, zij komen aan door goddelijk licht geleid.
Thank you.
Gemeente, het woord des Heren komt vanavond tot ons uit het tweede hoofdstuk van Lucas. Daarvan het tweede deel van vers 27 en het eerste van vers 28. 27b en 28a. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij, dat is Simeon, het in zijn armen. Tot zover. Het is duidelijk dat deze tekstwoorden uit de bekende geschiedenis van Simeon zijn genomen. Maar als dit gedeelte uit Lucas 2 vanaf vers 25 tot en met 35 aan de orde komt, dan wordt er gewoonlijk over Simeon gesproken en over het kindeke uiteraard. En toch is Simeon niet de enige mens die in dit gedeelte genoemd wordt en van wie iets verteld wordt. Ook Jozef en Maria worden hier genoemd. De ouders, zo worden ze aangeduid. En dat is duidelijk, dat zijn Jozef en Maria geweest. En we moeten dat toch niet over het hoofd zien. Zij worden ook genoemd door de Heilige Geest. En van hen wordt verteld dat zij het kindeke Jezus inbrachten, in de tempel brachten, om naar de gewoonte van de wet met hem te doen. En dan komt Simeon daarbij en hij neemt dat kind van Maria in zijn armen. Laten we vanavond eens beginnen met wat Jozef en Maria daar eigenlijk deden. Om dan vervolgens op het kindeke te letten. En dan komen we vanzelf wel bij Simeon. Dus eerst gaat het over Jozef en Maria. Die iets doen wat hier omschreven wordt als zijnde naar de gewoonte van de wet. Wat is dat dan? Om daar licht in te krijgen moeten we een paar versen terug in het Lucas-evangelie, in Lucas 2. En dan lees ik u nog een keer de versen 22 tot en met 24. Want dat is het wat ze daar doen. Als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Here voorstelden. Want zo was het geschreven in de wet des Heren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heren heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. De voorstelling in de tempel. Is dat helemaal een juiste benaming? Is dat ook precies zoals de wet erover schrijft? In de wet, en daar worden we speciaal naar verwezen, naar de gewoonte van de wet handelden Jozef en Maria. In de wet wordt het woord lossing gebruikt. De eerstgeborenen moesten gelost worden. Wat dat dan inhoudt? Wel, dat hangt samen met het feit dat toen Israël nog in Egypte was, God in de laatste nacht van hun verblijf in het slavenhuis alle eerstgeborenen in Egypte heeft omgebracht door de verderfengel. En dat lot, het sterven van alle eerstgeborenen, dat trof Egypte. Dat had ook Israël moeten treffen. Want Israël is niet beter dan Egypte. En de Israëlieten, al zijn ze dan afgezonderd onder de volkeren en al heeft God dan zijn verbond met hen opgericht, de Israëlieten zijn ook nazaten van Adam, ook in zonden ontvangen en geboren. En als je het nagaat hoe Israël in Egypte geleefd heeft, dan wordt zelfs gezegd dat ze daar ook de afgoden hebben gediend. Dus het lot dat de Egyptenaren trof, had ook de Israëlieten moeten treffen. Maar u weet dat de Heere een afzondering gemaakt heeft. dat de Heere aan de Israëlieten een middel heeft gegeven om aan dat oordeel te ontkomen, zodat hun eerstgeborenen in leven mochten blijven. Het bloed dat op de zijposten en aan de bovendorpel van de huizen aangebracht moest worden, dat vrijwaarde de Israëlitische eerstgeborenen voor de dood door middel van de verderfengel. Zij werden dus gespaard, terwijl er in Egypte geen huis was of er was een dode te betreuren. Maar toen bepaalde de Heere dat die gespaarde eerstgeborenen en ook de eerstgeborenen van de toekomst allemaal op een bijzondere manier de Heere zouden zijn toegewijd en geheiligd. Zij moesten niet in een gewoon dagelijks beroep de Heere dienen of het werk verrichten, maar ze moesten op een hele speciale manier in de dienst van de Heere betrokken zijn en zij moesten in Gods heiligdom dienst doen. Dat wilde de Heere met alle eerstgeborenen, de mannelijke eerstgeborenen wel te verstaan. Maar dat is veranderd. Dat is veranderd. Niet zoveel tijd daarna, bij de Sinaï, toen de Israëlieten in massa gezondigd hadden rondom het gouden kalf. En toen de stam van Levi alleen aan de Heere getrouw gebleven was. Exodus 32. Heel Israël vergreep zich aan Gods gebod en diende en vereerde God zogenaamd via dat gouden kalf. Alleen de stam van Levi hield zich verre van dat kwaad. En toen heeft de Heere een verandering, een aanvulling aangebracht bij zijn inzetting omtrent de eerstgeborenen in Israël. De eerstgeborenen behoorden God toe. Maar, ik zeg het maar heel simpel, God wilde ze niet meer hebben. God keurde ze allemaal af. En hij stelde de Levieten, heel de stam van Levi, in de plaats van die eerstgeborenen. En zo is het gebeurd dat die Levieten in dat heiligdom dienst gingen doen. En dat zij die speciale taak kregen om God in zijn huis te dienen. En de eerstgeborenen van Israël, wier taak dat eigenlijk is, zijn door God allemaal naar huis gestuurd, afgekeurd. Maar dan moesten die eerstgeborenen wel gelost worden. Dan moesten ze wel uit die dienst waarin ze eigenlijk hoorden te staan, losgekocht worden. En dan moesten, ze naar Gods heiligdom gebracht worden en aan de Heere voorgesteld, terwijl bij die gelegenheid voor hen een offer moest worden gebracht. En als de ouders nou erg arm waren, dan konden ze volstaan met een heel eenvoudig offer. Al was het alleen maar een paar duifjes. Nu, dat kwamen Jozef en Maria doen. Dat is wat ze deden naar de gewoonte van de wet. Zodra de tijd daar rijp voor was, en de Heere Jezus was toen 40 dagen oud, want zo zegt onze tekst, of beter gezegd, zo zegt dat gedeelte in vers 22, dat eerst de dagen van Maria's reiniging vervuld moesten worden. Wel, Lucas 12 vertelt ons dat dat voor een jongetje, als een jongetje geboren was, voor de moeder 40 dagen duurde, de dagen van haar reiniging. En dan op de 40ste dag moesten ze ermee naar het heiligdom. Zodra die tijd aangebroken is, in stipte gehoorzaamheid naar de gewoonte van de wet, gaan Jozef en Maria naar Jeruzalem en ze hebben daar gedaan wat de Heer in zijn woord voorschreef. Ze hebben hem daar de Heere voorgesteld. Ze hebben dat kind, dat eerstgeboren zoontje, aan God voorgesteld. Zodat God dat kind kon afkeuren. En toen moesten ze dat offer brengen en meer geld hadden Jozef en Maria niet. Ze konden alleen maar een paar duiven brengen. En zo hebben ze stipt gehandeld volgens de regels, volgens de normen, volgens de inzettingen van de heilige wet van de Heere. Zoals ze dat ook al eerder gedaan hadden. Want in vers 21, en daar begon onze schriftlezing vanavond mee. Vers 21 vertelt dat ze hem op de achtste dag besneden hebben. Precies alweer naar de inzetting van Gods recht. Naar de gewoonte van de wet. U ziet dat Jozef en Maria stipte mensen waren. Licht namen. Dat ze daar niet nonchalant mee omgingen. Precies op de voorgeschreven dag besneden ze het kind. Precies op de dag waarop de reiniging van Maria volbracht was, gingen ze naar de tempel. Gingen ze doen wat de wet voorschreef. Dat kind lossen. En het voorgeschreven offer brengen. Gehoorzame mensen deze twee. En daar ligt, dacht ik vanavond, onze eerste lijn van toepassing dan ook maar. God heeft voorschriften gegeven, ook aan ouders, omtrent de manier waarop ze met hun kinderen zullen handelen en wat ze met hun kinderen zullen doen en hoe ze hun kinderen zullen opvoeden en of en zo ja, hoe dan ze hun kinderen in zijn huis zullen brengen. Nee, het zal allemaal niet meer zo zijn als toen. En zoals Jozef en Maria handelden met dit hun kind, zo verwacht de Heere het van de ouders vandaag niet meer. De besnijdenis kennen we niet meer. En de lossing van de eerstgeborenen kennen we niet meer. Dat hoorde typisch bij de oude bedeling, die met de komst en met het werk van de Heere Jezus haar vervulling heeft gevonden. Maar we kennen wel de nieuwtestamentische inzetting. En al hebben we dan de besnijdenis niet meer, we hoorden vanavond uit het doopsformulier dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. En daar zie ik eigenlijk die twee oudtestamentische voorschriften toch ook elkaar raken. De doopsbediening vindt niet zoals de besnijdenis bij de Israëlieten thuis plaats. Dat gebeurde met de besnijdenis wel. Daar zijn ze niet voor naar een of ander heiligdom gegaan, Jozef en Maria. Dat heeft Jozef of een ander, die daardoor de wet toe was aangewezen, thuis in Bethlehem met het kind Jezus op de achtste dag van zijn leven gedaan. Maar wij hebben de doopsbediening wel in het huis des Heren, in het midden van de gemeente. En daar, zo zei ik, raken die twee oudtestamentische gewoonten elkaar, want tegelijkertijd met de bediening van het sacrament van de heilige doop vindt ook op de een of andere manier een voorstelling van onze kinderen aan de Heren plaats. Ons formulier zegt dan ook terecht dat onze kinderen behoren gedoopt te wezen. Niet eens te worden, maar te wezen, te zijn. Waarom? Omdat God het wil. En waarom wil God het? En waarom wil hij die kinderen in zijn huis gebracht hebben? En waarom wil hij ze bij het doopvont zien? Niet opdat wij ons zouden verkijken op een of andere kerkelijke plechtigheid die we aandoenlijk vinden of nog weer op een andere manier typeren. Maar omdat hij wat wil doen. Omdat hij wat te zeggen heeft tot die kinderen. En tot alle die op het erf van het verbond geboren zijn. En omdat hij van zijn kant zijn verbond wil betekenen en verzegelen. En daarom is het niet onze keuze of we onze kinderen al of niet zullen laten dopen. Dat heeft de Heer al lang beslist. Dat het zal gebeuren. En wat God daarin doen zal, dat heeft hij ook al lang geopenbaard. En wat hij doen zal, dat heeft nu alles te maken met zijn genade. En dat is precies wat wij en wat onze kinderen zo nodig hebben. Niet waar? Wij zijn net als de Israëlieten en als de Israëlitische eerstgeborenen allemaal afgekeurd. Helemaal afgekeurd, ongeschikt voor de dienst des Heren. We kunnen in het rijk van God niet komen tenzij wij opnieuw geboren worden. En wat hebben afgekeurde en afgedankte en naar huis gestuurde mensen nu nodig? Wat is het enige waardoor ze behouden kunnen worden? Wat is het enige waardoor aan die situatie van afgekeurd en afgedankt en weggestuurd zijn een einde maakt? Het enige wat daaraan verandering kan brengen, dat is puur en alleen Gods genade. En daar gaat het dan ook om. En daar moet het ons ook bij de opvoeding van onze kinderen om te doen zijn. Dat hebben die ouders dan ook beloofd. Als ze hun kind voor Gods aangezicht hebben gebracht. Om hun kinderen op te voeden. Hoe? Door ze de twee allerbelangrijkste dingen die het woord van God ons voorstelt voor te houden, voor te leven. En dat die kinderen op het hart te binden. Het gaat om deze twee zaken in uw en mijn leven, gemeente. Zonde en genade. En je zult het in je leven moeten leren. En onze kinderen moeten het ook leren. En daarom moeten we het ze voorhouden. Dat ze zondaren zijn. Afgekeurde mensen. Onder Gods toorn. En dat ze nu alleen maar gebaat zijn en gered worden als God zijn genade, zijn onverdiende gunst aan hen bewijst. Is dat het belangrijkste in uw leven geworden? Om Gods genade te leren kennen. De genade die in het bloed van Christus voorgesteld wordt. De genade die in het doopwater uitgetekend wordt. Is het in ons leven en is het ook voor onze kinderen het allerbelangrijkste geworden om daar deel aan te ontvangen? Oh ja, je kunt voor je kinderen van alles en nog wat begeren en vanzelf doe je dat ook. En als er zorgen zijn omtrent de gezondheid van onze kinderen, dan zitten we erover in en dan hopen we en dan bidden we dat de Heere ze herstellen zal en dat de Heere de middelen zegenen wil. En als er op een andere manier zorgen zijn vanwege de aardse situatie waarin onze kinderen leven en opgroeien, dan mag dat ons inderdaad ook wel met zorg vervullen, terecht. Maar waar gaat het ons nou ten diepste om? Zijn we ons dat bewust? En laat ik er een vraag aan toevoegen. Zijn onze kinderen zich dat bewust? Dat je als vader en moeder, dat je als grootouders, niets liever zou zien dan dat die kinderen de Heere zouden leren vrezen. Maken we ons daar het meeste druk om? Maken we met onze kinderen ook duidelijk dat het dat is? Waar het hen om te doen moet zijn. Is ons onderwijs daarop gericht? Zijn de invloeden die van ons uitgaan bedoeld om onze kinderen bij de Heere te brengen? Om ze Gods genade te leren kennen.
hoe die genade dan werkt, hoe die genade dan mogelijk is, hoe dat dan kan dat God aan zondaren genade bewijst. Wel, als we Jozef en Maria zien, dan komen ze daar met het kindeke Jezus. Let u ook nog even op dat kindeke. Dat wordt in de tempel gebracht, 40 dagen oud. Dat kindeke wordt aan God voorgesteld. En dat kindeke wordt gelost. Waarom? Omdat hij afgekeurd wordt. Afgekeurd? De eerstgeborene van Maria, van wie de engel gezegd heeft, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Afgekeurd, terwijl er nog nooit één op deze wereld geboren is die zo bijzonder geschikt was om God in zijn heiligdom te dienen als juist dit kind, zonder zonde ontvangen en zonder ongerechtigheid geboren. Ja, krachtens de bepalingen van de wet, toch afgekeurd. Want hij is niet uit de stam van Levi. En alleen als je uit de stam van Levi was, mocht je in het heiligdom dienen. En als je uit de stam van Juda was, dan trof je hetzelfde oordeel als wanneer je uit de stam van Ruben of Simeon kwam. Dan was je, ook al was je de eerstgeborene, dan was je toch afgekeurd. Naar de gewoonte van de wet. Hij is, Paulus zegt het, hij is geworden uit een vrouw. Hij is geworden onder de wet. Weet u wat de consequentie van de wet is voor de Heere Jezus die 40 dagen oud is? Dat God over hem het oordeel uitspreekt. Ik keur u af voor tempeldienst. En dat een gewone leviet voor hem in de plaats moet komen. U zegt maar dat is vernedering. Dat is het ook. Dat is niet anders dan vernedering. Ziet u dat het niet zo'n wonder is als dit leven straks uitloopt op het kruis? Ziet u dat het niet zo'n wonder is als van deze, als hij volwassen geworden is, gezegd wordt dat hij de man van smarten is? Het is ook vernedering voor de Heere Jezus. De heilige Zoon van God, weliswaar geboren uit een vrouw, maar niet besmet met de erfzonde, om dan te worden afgekeurd, zonder dat hij enige zonde had. Ja, maar omdat hij van meet af als de borg van zijn volk in deze wereld werkzaam is, en als borg van zijn volk heeft God ook op hem, toen hij 40 dagen oud was, nog maar alle ongerechtigheden doen aanlopen. En als dezelfde geëist wordt, wordt hij verdrukt, afgekeurd, naar huis gestuurd, naar Nazareth straks, niet in de tempel. Nooit mag hij een offer brengen op het altaar in het heiligdom. Nooit mag hij zelfs maar de priester helpen met het doden van een offerdier. Nooit mag hij zelfs maar de tempel schoonmaken. Nooit mag hij enig werk in het heiligdom op aarde doen. En nu is hij al onder dat oordeel Gods gekomen. Veroordeeld. Door de wet. U vroeg waar dat dan mogelijk is, dat God genade bewijst, hierdoor. Hierdoor, doordat de Heere Jezus het oordeel van de wet aanvaardt en zich laat afkeuren en zich laat wegsturen. Zijn broeders in alles gelijk geworden, ook in zijn onder de wet, ook in zijn ongeschikt en onbekwaam verklaard worden om God te dienen in zijn heiligdom. Maar dat vertelt hem dat hij meer moet meemaken. Dit is nog maar het begin. Begin van een lange, van een bange, van een vreselijke lijdensweg. Waarop het al dieper zal gaan. En al zwaarder gaat worden. Totdat straks alles van hem zal worden afgenomen. Zijn bloed uit zijn poriën geperst. De angsten der hel zijn ziel verschrikken. En als de beker van de gramschap hem aangereikt wordt. De bangste verlating van zijn ziel. Als al Gods golven en Gods baren over hem heen gaan. Als hij van mens en erger nog, veel erger nog. Als hij van God verlaten wordt. Zo heeft God voor genade gezorgd. Voor zondige mensen, voor afgekeurde mensen, voor kinderen des toorns. Zo is het mogelijk geworden dat ze toch in het rijk van God kunnen komen. Want ze kunnen nu nieuwe mensen worden. Ze kunnen door de geest herboren worden. En dat geldt niet alleen van volwassenen. En dat geldt niet alleen van mensen die op een bepaalde leeftijd gekomen zijn. Maar dat evangelie mag gepredikt worden en mag zichtbaar voorgesteld worden en mag meegegeven worden, ook in de vorm van een teken en zegel aan het kleinste kind. Al is het dan en al blijft het dan de bange en verschrikkelijke werkelijkheid die wij niet over het hoofd mogen zien en waar we nooit lichtvaardig over mogen denken, dat zijn zonden ontvangen zijn. Toch nodig de Heere ze. En toch legt hij zijn hand op hen. En toch laat hij zijn naam noemen in één adem met hun naam. En toch betekent en verzegelt hij zijn verbond. En toch predikt en biedt hij genade aan. En dat mag nou in de opvoeding centraal staan. Dat behoort ook centraal te staan. Zeker als je het toch serieus neemt wat je bij het doopvond, bij de doop van je kinderen beloofd hebt. Denken we daaraan? Is het ons persoonlijk al wel eens een wonder geworden, gemeente, dat de Heere Jezus van meet af de gewillige borg is geweest? Is het ons al eens een wonder geworden dat hij niet alleen op de wereld kwam, dat hij niet alleen geworden is uit een vrouw, maar ook geworden is onder de wet. En als die wet van hem eist, dat hij op zijn achtste levensdag besneden wordt en dan zijn bloedstorting al begint, dan ondergaat hij dat. En als de wet van hem eist, dat hij op de 40ste dag van zijn leven afgekeurd wordt en dat er een offer voor hem ook gebracht wordt, een armenoffer, een paar duiven, dan aanvaardt hij dat. En zo is hij gebleven, want hij heeft de zijden die hij in de wereld lief gehad heeft, lief gehad tot het einde. Hebt u hem zo nodig? Hebt u het al ontdekt dat de Heere u heeft afgekeurd? En bent u daar ook mee eens geworden? Want dat is nog een ander punt. Je kunt afgekeurd worden en daartegen protesteren en het er nooit mee eens worden. En je kunt afgekeurd worden en door Gods geest ertoe gebracht worden om te zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Heere, ik verdien het ook door u weggestuurd te worden. Ik heb mezelf verdorven en mijn zonden getuigen tegen mij en maken scheiding tussen u en mij. En als u me nooit zou gebruiken en als ik nooit een plaats onder uw volk zou krijgen en als ik ook nooit een plaats onder de hemelingen zou krijgen om u in uw heilige tempel te dienen, omdat u me afkeurt voor dat heilige werk, dan bent u rechtvaardig, o God, want dat heb ik verdiend. Hebt u zo voor Gods aangezicht al is gebogen in het stof. Uw zonden u gans onbekwaam gemaakt hebben. Om nog maar iets goeds voor de Heere te doen. En iets bij te dragen aan de verheerlijking van zijn naam. Juist voor mensen die dat leren aanvaarden. Die voor God en voor dat oordeel dat God over hun leven uitspreekt leren bukken. Juist voor zulken is er dat wonder dat er nou een verlosser is. Nou moest er een leviet voor Jezus plaatsvervanger zijn. Terwijl hij de grote plaatsvervanger is. En als plaatsvervanger mogen zij hem leren kennen. Die zichzelf voor God leren verfoeien in stof en as. Als volkomen zaligmaker mogen zij hem leren kennen. Die zich op God en op zijn genade leren verlaten. En die geen eigen werk en geen eigen gerechtigheid meer overhouden. En die weten dat ze met niets van wat zij gedaan hebben voor God kunnen bestaan. Maar die alleen kunnen komen met dat offer dat hij gebracht heeft. Christus in de volheid des tijds. Maar daar moet het dan ook toe komen. Want dan mag dat evangelie ons aangeboden worden. En in de tekst. In die geschiedenis die in onze tekst vermeld wordt. Daar wordt dat evangelie eigenlijk ook aangeboden aan alle die daar op dat moment in de tempel zijn. Maar wie merkt er nou op? Hier is Gods Zoon. Hier is de zaligmaker. Maar wie ziet dat? En toch zul je er deel aan hebben, zul je er baat uit hebben, zul je de vruchten ervan plukken. Dan moet het verder komen dan dat het heil ons alleen maar verkondigd wordt. En aangeboden, dan zal het ertoe moeten komen dat we er persoonlijk deelgenoot van worden. Anders gezegd, dan moet dat heil ons worden toegeëigend. En dan kom ik vanzelf bij Simeon. Simeon die op een hele bijzondere manier naar de tempel gekomen is vandaag. Door de geest geleid. Hij was er niet altijd, Simeon. Anna wel, Anna woonde daar, op een of andere manier in de bijgebouwen van de tempel, maar die week niet uit het huis des Heren met vasten en bidden, zo lezen we. Simeon niet, die woonde ergens in Jeruzalem, of misschien wel buiten Jeruzalem. Maar hij komt op gezette tijden naar de tempel, zoals elke gelovige Jood dat deed, maar vandaag is het bijzonder. Zo ervaart Simeon dat tenminste. Van hem wordt verteld dat hij door de geest naar de tempel gebracht wordt. En dan is er, en dan kan het ook niet anders, dan is er een sterke verwachting in zijn ziel. Ik ga natuurlijk niet het hele leven van Simeon, wat ons daar tenminste van verteld wordt, releveren. Alleen maar dit ene. Hij heeft sterke verwachting. Hij leeft met de belofte. De belofte die nog altijd geen vervulling heeft ontvangen. De belofte namelijk dat hij de Christus des Heren zou zien. Met zijn lichamelijke ogen, zo had God hem beloofd, zou hij de Christus des Heren een keer zien. Hoe lang is dat al geleden dat de Heren hem die belofte gedaan heeft? Ik weet het niet. Misschien al wel jaren geleden. En Simeon heeft moeten wachten. En moeten hopen. En nu is zijn ziel gespannen. Want hij kan het wellicht niet onder woorden brengen, maar nu is er een bepaalde drijving in zijn binnenste, de Heilige Geest. Kennelijk is het voor hem een ongewoon moment, maar de Heilige Geest drijft hem er toch toe om op dat moment, op die dag, naar de tempel te gaan. En dan ziet Simeon Jozef en Maria en het kindeke. Een gewoon tafereel gebeurde dagelijks. Dat er ouders met een kindje naar de tempel kwamen om een offer te brengen. En Simeon ziet direct dat het geen welgestelde mensen zijn, want ze hebben maar een paar duiven bij zich en meer niet. En toch weet hij het met pertinente zekerheid, doordat de geest zijn ogen verlicht, dit is hij. En hier gaat de belofte waar worden. Simeon heeft geen mens nodig om hem dat te vertellen. En dan zouden alle mensen het tegendeel beweren en zeggen, Simeon, wat verbeeld je hier nou? Moet je nou eens kijken, dat is nou een heel gewoon kind, niks bijzonders. En dat zijn zelfs nog arme ouders, niets bijzonders. Al zou iedereen het tegendeel beweren, dan zou Simeon nog zeggen, praat het me niet uit mijn hoofd, dit is. Zoals Samuel het met zekerheid wist, want God had het tegen hem gezegd toen hij David moest salven. Deze is het. Wat is er dan aan dat kind te zien? Niks. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Dat zie je er niet aan af. Voor het natuurlijk oog helemaal niets. Wat is er dan aan dat kind te zien? Voor het geloofsoog alles. Als je maar nodig hebt. Als je hart maar naar hem uitgaat. Als je de vertroosting Gods maar hebt leren verwachten. Als je je eigen armoede maar hebt ingeleefd en ingezien. En als de Heere je geleerd heeft om niet alleen uit de diepten te roepen tot God, maar om ook te vertrouwen op het woord van God. Voor het geloofsoog, zeker als dat zien mag, is er in dat kind van Bethlehem, is er in die man van smarte zoveel schoonheid dat de apostel kan zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid. Aanschouwt. De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En Simeon was er zo een die zichzelf niet heeft kunnen redden. Dat heeft hij misschien wel een tijd geprobeerd, of wij hoeven daar niet over te fantaseren. Maar God heeft het hem in ieder geval afgeleerd. En God heeft plaats gemaakt in zijn ziel voor de Christus des Heren. En toen hij daar werkzaamheden mee kreeg, en toen hij zijn gebed voor de Heren uitstortte, och dat ik hem kenne, toen heeft God tegen hem gezegd, je zult hem zien voordat je sterft. En zo heeft God de hoop in zijn ziel levendig gehouden. En zo heeft de Heren de vlam die hij zelf ontstoken had brandende gehouden. En de geest die gedurig zijn leidsman was, heeft hem nu de ogen geopend en te zien gegeven. Deze is het. En toen kreeg Simeon vrijmoedigheid om dat kind in zijn armen te nemen. U ziet dat voor u, hij strekt zijn handen uit als hij bij Jozef en Maria staat. En met of zonder woorden heeft hij in dat gebaar uitgesproken, mag ik hem even vasthouden. En Maria heeft het niet geweigerd. Ze heeft haar kleintje aan die voor haar volslagen vreemde man in handen gegeven. En Simeon krijgt hem in zijn armen. En Simeon, omdat hij het in het geloof aanneemt, krijgt dat kind tegelijkertijd ook in zijn hart. Geloofstoe-eigening. En hij weet het, hij wist het al, maar het was wel eens aangevochten. Maar nou is er geen enkele twijfel meer. Nu kan er geen twijfel meer zijn. Met Christus in zijn armen zwijgt elke tegenspraak. En alle sporen van ongeloof zijn op dat moment weg. Nu weet hij het, Gods woord is waar. En het is niet te vergeefs om op de Heere te vertrouwen. Misschien als dat lang geduurd heeft, de menselijke natuur kennende, is er bij Simeon, net als bij Abraham en net als bij alle gelovigen, ook best het een en ander tegenop gekomen. Zou het wel waar zijn? Heb ik het me niet ingebeeld? En hoe heeft God het bedoeld? En misschien, oh ja, u kent die redeneringen wel. Maar nu ervaart hij, Gods woord is de waarheid. En dan gaat de vervulling van Gods belofte zelfs nog verder dan de belofte ging. God had gezegd, hij zou de Christus des Heren zien. Dat was de belofte. En de vervulling is, hij mag hem zien en in zijn armen nemen. Dat is nog meer. Dat gaat nog verder. God is altijd beter nog dan zijn woord is. En de vervulling is altijd weer rijker, rijker nog dan de belofte. Ziet u waar het op aankomt? Laat ik het zo zeggen, geloofsomarming. Daar is dat kind. Het feit dat het in de tempel gebracht is, betekent tegelijkertijd ook dat God het aanbiedt. Het wordt aan God aangeboden, voorgesteld, maar God biedt hem in de wereld aan. In het evangelie. Zoals hij hem aan de herders aanbood. En ze mochten gaan. Zo biedt hij hem ook aan Simeon aan. En nu is het heil nabij het geslacht, het welk God vreest. En zijn hulp verwacht. Nabij u is ook het vlees geworden woord. Is er nou plaats voor? Is er nou in uw ziel ook verwachting gewekt? Hoe? Dat doet er eigenlijk niet toe. Dat moeten we maar aan de Heere toevertrouwen. Hoe hij een ziel in verwachting doet uitgaan en uitzien naar dat heil des Heren. Hoe hij honger en dorst naar de gerechtigheid in het hart, in het leven werkt. Hoe hij zo'n onmachtige en afgekeurde zondaar betrekking geeft op het heil in Christus. Maar als dat er is, hoop dan op de Heere dat hij het moment ook wil doen aanbreken. Dat de geest geloofsogen geeft om te zien. En geloofsarmen geeft om te omhelzen. En dan strekken de handen zich uit. Zovelen als hem aangenomen hebben. Daar is hij, de aangebodene. En daar is het middel wat God gegeven heeft om zondaren zalig te maken. O, als dat leeft in de ziel, Heere, red mij, verlos mijn ziel. En het evangelie komt zo dichtbij zoals het bij Simeon dichtbij kwam. En de ogen gaan ervoor open en de oren gaan ervoor open. Dan is daar het moment dat de ziel op de belofte van God valt. En dat het hart steunt. Op het ganse woord van de Heere. Als daar gezegd wordt, zie, hier ben ik. Als God zegt tegen Simeon, hier is mijn zaligheid. Dan zegt het geloof, Heere, ik neem hem aan. Heere. Gij zijt mijn God. Trouwens, wat is het geloof anders dan de echo op wat de Heere zelf eerst gezegd heeft? Wat is het geloof anders dan de aangeboden verlossing aannemen? Is dat geen stelen? Het zou stelen zijn als de Heere het niet eerst aanbood. Als je het weghaalde ergens vandaan zonder dat je er permissie voor had. Maar als de Heere hem aanbiedt, welmenend en oprecht, dan is het aannemen van het geloof geen stelen meer. Wat kan een mens dan aannemen? Van zichzelf niet. Maar Simeon komt daar niet uit zichzelf. En Simeon doet dat ook niet uit zichzelf. En het is geen redenering. Maar als de geest leidt, kan het. De bezwaren dan, die smelten als sneeuw voor de zon. De bezwaren die omdat je zondaar bent en ik weet niet wat voor allemaal argumenten naar voren kunt brengen. De Heilige Geest legt ze het zwijgen op. Dan zegt de ziel, ik ben gewond. En ik ben verloren. En ik ben bevlekt. En ik ben onrein. En God moet me naar zijn heilig recht afkeuren voor eeuwig. En buitensluiten. En omdat ik onrein ben en bevlekt en verloren, daarom ben ik zeker ongeschikt voor de zaligmaker. Nee, dat zegt het geloof niet. Dat zegt juist het ongeloof. Dat zegt juist de redenering. Maar het geloof zegt, ik ben verloren, Heere. Ik ben onrein. U hebt me afgekeurd. En daarom, er schiet niets anders over dan dat ik me aan u en aan uw genadewoord en aan uw zoon toevertrouw. Ik ben blind. Ik ben doof. Ik ben gans en al verloren. En nu ben ik ongeschikt. En toch niet ongeschikt. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren is. Wat verloren is. En al ben je het dan blind, bij hem is ogen zalf. En al ben je dan arm, bij hem is goud beproefd komende uit het vuur. En al ben je dan naakt, bij hem zijn witte klederen om je naaktheid te bedekken. En al ben je dan vol ongerechtigheid, hij is de Heere onze gerechtigheid. En al ben je dan zo onheilig als het maar mogelijk is, hij is de heilige Zoon van God. En al heb je dan niets, hij heeft alles. En zo is hij gepast voor een arme zondaar. Nee, niet voor iemand die rijk is en verrijkt en die aan geen ding gebrek heeft. Niet voor iemand die zichzelf nog kan redden. Niet voor iemand die met zijn godsdienst nog heel wat is. Niet voor iemand die zelf nog op de troon geklommen is en er nog helemaal niet af wil komen. Niet voor iemand die met al zijn deugdzaamheden nog wil pronken. Niet voor iemand die bij God en bij de mensen bekend wil staan. Als iemand die er toch zoveel voor doet en zoveel voor over heeft enzovoort. Maar hij is gepast. Deze zaligmaker voor iemand die alleen maar schuld heeft. En alleen maar vuil is. En alleen maar ongerechtigheid heeft. En daarom 100 keer afgekeurd moest worden. En zo is hij niet alleen gepast, maar zo wordt hij ook dierbaar voor die Simeon, die dan op dat moment wel sterven wil. En welke waarde heeft dat kind nu voor u? Welke waarde heeft dat kind, heeft Gods zaligheid nu voor u. Amen. Psalm 25, het 6e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen?
Thank you. Barmhartige God, wij danken u voor uw woord ook van deze avond. Het woord van de borg en zaligmaker die ook in het allereerste en prille begin van zijn leven al de schuld van zijn volk op zich nam en zich in de weg ook van diepe vernedering heeft willen stellen om zo aan alle gerechtigheid genoeg te doen en zo volkomen te gehoorzamen. Wij danken u, Heren, dat dat evangelie ons vanavond verkondigd mag worden, maar laat het nu niet te vergeefs gepredikt zijn. Laat het in ons leven uitwerking hebben, Heren, voor het eerst of opnieuw. En geef ons werkzaamheden met dat kind van Bethlehem. En doe ons niet rusten voordat wij ook weten wat dat is om hem in het geloof te mogen toe-eigenen en omhelzen. En aannemen. Laten we niet rusten, Heren, voordat we dat heilgeheim kennen. En de andere dingen die we vanavond van u te horen gekregen hebben en die te maken hebben met opvoeding van onze kinderen en de wijze waarop en het doel waartoe, laat dat ook allemaal vrucht mogen dragen, Heren. En laat het ons inderdaad bij die taak te doen mogen zijn. Om het waarachtige geestelijke heil van hen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. En als u ons geen kinderen toevertrouwde, of als wij allang in een leeftijdsfase zijn dat onze kinderen de deur uit zijn en dat we in dat opzicht ook geen taak meer hebben, dan bidden wij van u, Heere, geef dat we dan toch met hartelijke gebeden en verzuchtingen tot u de Heere mogen gaan, om ook voor de jeugd van de gemeente gedurig te bidden en te vragen dat ook zij mogen leren om in uw wegen te gaan. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Heere, denk zo aan onze kinderen en aan onze jonge mensen. En geeft u ze de keus in het hart om geen andere goden te dienen, maar alleen u de Heere lief te hebben. De God van hun doop, de God die het ook tegen hen gezegd hebt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Heere, heb dank voor alles wat u gegeven hebt en voor de kracht om uw woord te bedienen en het sacrament eveneens. Wilt u verder gedenken, ons ook op de laatste avond van dit jaar nog weer in uw huis samenbrengen, om dan nog weer samen rondom uw woord bijeen te zijn en te horen wat u ons op die bijzondere dag te zeggen hebt uit het evangelie om Jezus wil. Amen. De lofzang van Maria, het 6e en het 7e vers. zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.